Nou, wat zitten we hier nou even lekker, Felix?
Jazeker.
Nou, ik zal ons even voorstellen aan de wat vermoeide wandelaar ondertussen. Want die heeft dan een achter de kiezen. Jij bent Felix van Hoorn van Stichting Oud Geervliet. En ik ben Ingrid Ranftel, ook van dezelfde stichting.
En wij gaan u iets vertellen over de Bernisse.
Ja.
Het water waar u nu aan zit.
Ja, en wat is dat water? Groot.
En breed. Als je ziet dat hier nog een eiland tussenin ligt, dan kun je helemaal goed bedenken hoe breed het wel is. Eigenlijk is de hele geschiedenis van de Bernisse een kwestie in drie woorden samen te vatten. Breed, smal, breed. En dan gaan we terug tot de middeleeuwen. Toen was het een heel brede watergang, een stroom die van noord naar zuid stroomde. En die dus de Maas verbond met alle wateren die rond de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden stroomden. Alleen van die eilanden moet je niet te veel voorstellen, want dat waren toen voornamelijk nog platen en eilandjes die nog niet ingepolderd waren. En daartussendoor zwalkten dan die tjalken en die koggen met hun zeilen richting zuid. Want via de Zeeuwse eilanden, die toen nog niet aan elkaar gegroeid waren, kon men ook de Schelde bereiken.
En waar, noord, waar kwamen ze dan vandaan? Want je zegt dan van noord naar zuid. In het noorden van de Bernisse, die kwam dus uit op de Maas. Nou, daar heb je nu zo'n voedingskanaal en dan heb je daarna de Nieuwe Waterweg. Maar dat was toen één groot geheel.
Dat was de Maasmond. En de Maas die gaf natuurlijk toegang tot alle wat men toen de bovenlanden noemde. Alles wat noordelijker lag. En ook met Duitsland. En zuidelijker, als je dus van noord naar zuid de Bernisse afzakte, dan kwam je dus via de Schelde, kwam je in Antwerpen. En zo ontstond er dus een grote handel tussen Duitsland en alles wat oostelijk en noordelijk van dit gebied lag. En Vlaanderen.
En dat ging dus dan eigenlijk voor een deel over de Bernisse, of voor een groot deel. Niet over de zee, begrijp ik van jou.
Nee, men had het niet zo erg op die zee in die tijd met die koggen en andere scheepjes die daar voeren. Men moest zeilen. En dus was die Bernisse ook een geliefd water, omdat je daar kon laveren. Je hebt de wind niet altijd mee.
Ja.
Zo werd daar was daar een enorme goederenstroom. Maar de graven, eigenlijk de keizer van Duitsland, ook over dit keizer, had natuurlijk altijd geld nodig. En die bedacht, waar zoveel goederen passeren, kunnen we best een tol leggen. En die tol die is er dus al vroeg in de 12e eeuw geweest. En die wordt in 1186 wordt die overgedragen aan de Hollandse graaf Floris de Vijfde. En dan is het al de tol van Geervliet. Want namelijk Geervliet was ook zo'n opschot, een plaat, een zandplaat, die op een gegeven ogenblik de moeite waard was om in te polderen. Aan de overkant van de Bernisse trouwens, Heemvliet, iets later, maar ook toch nog in de 12e eeuw, werd ingepolderd. Dat heette dan toen het oude land van Heemvliet. En op elk van die eilandjes ontstond een plaats. En Geervliet in de binnenbocht werd uitgekozen om de tol te gaan huisvesten.
En onder tol, wat moet ik me daaronder voorstellen? Wat werd vervoerd? Ik neem aan dat een deel van de vracht opgeëist werd. Of hoe ging dat?
Er is van na de middeleeuwen, of in de late middeleeuwen, is er een tolrekening bewaard gebleven. Nou, als ik je daaruit voorlees: granen, hout, goud en zilver, tin, koper, teer en traan, steenkool, huiden en leer, wol, vlas, hennep, hop, meekrap, zout, kruiderijen, boter, kaas, haring, stokvis, bier, veel bier en wijn, nog veel meer wijn. Dat ging dus allemaal van noord naar zuid en van zuid naar noord. En daarvan moest men bij die tol 5% van de lading afgeven. In het begin als deel van de lading dat je daar achter moest laten. Later vond men dat toch wel handiger om te praten over 5% van de waarde. Maar op die manier, zeker in het begin toen het in natura ging, kijk, in Geervliet, daar kwam dat goed aan wal. Dat moest weer opgeslagen, dat moest verder getransporteerd, dat vroeg mensen. En zo is eigenlijk de plaats Geervliet in de polder Geervliet ontstaan. maar erg gehoord geworden.
Nou ja, en dat zie je dan ook. Want wij kwamen net bij onze wandeling langs bijvoorbeeld zo'n stadhuis. Dat ziet er heel oud uit. Is dat ook uit die tijd?
Dat is ook uit die tijd. Geervliet is een stad geweest. Dus je zegt terecht stadhuis. Geervliet is een stad geweest. In 1381 stadsrechten gekregen. Iets later kreeg Heemvliet zich trouwens ook. Maar dan van de heer van Voorne. En wij kregen ze van de heer van Putten. En daar waren dus ook muren, daar waren grachten omheen, daar waren vier poorten. Het was echt een, wat men dan noemt, een beveste stad, een vesting.
Maar er viel ook wat te bewaken, want er was een bepaald soort rijkdom vanwege de toren in die plaats terecht.
Er was rijkdom, er was een rijke kerk, vandaar dat die ook nog zo groot is, hoewel die in zijn huidige vorm van 1570 is. Maar ook een stadhuis, dat vroeger een gasthuis was. Als je het nog eens een keer op je gemak gaat bekijken in Geervliet, dan zul je zien dat er duidelijk een onderscheid is in de steensoort van de onderbouw en de bovenbouw. Het was oorspronkelijk een gasthuis. Daar werden mensen opgevangen die eigenlijk geen onderdak hadden. Dat konden bijvoorbeeld inwoners van Geervliet zijn, maar het konden ook mensen zijn die Geervliet passeerden met hun slijpsteen bijvoorbeeld als scharenslijper. Die konden zich geen herberg veroorloven. Nou, die mochten dan daar overnachten.
Maar trok dus eigenlijk die tol ook gewoon nog meer mensen aan om daar hun slag te slaan. Iets te verdienen aan het een en aan het ander dus.
Waar tol is, is handel.
Ja.
En waar handel is, vestigen zich mensen.
Maar hoe kwam dat dan dat uiteindelijk de Bernisse smal werd? Want daar had je het net over. We hebben het nu over de rijkdom van een plaats, over een brede Bernisse, en dan wordt die ineens smal. Hoe kan dat?
Nou, dat is natuurlijk niet ineens gebeurd. 1421 is het rampjaar geweest voor deze streek. Dat was de Elisabethsvloed in november 1421. En ja, daar waren zulke grote overstromingen in Brabant en wat we nu Zuid-Holland noemen. Kijk, en water dat je niet reguleert, dat gaat zijn eigen gang. En het water ging toen andere wegen zoeken. En de stroom in de Bernisse werd dus steeds minder. En waar minder stroom is, gaat de boel verzanden. En Geervliet lag aan de binnenbocht. De buitenbocht heeft altijd nog de meeste stroomsterkte. Geervliet lag aan de binnenbocht. En daar ging de verzanding dus, de verlanding, het hardst. En natuurlijk waren daar ook boeren die zeiden van, ah, kijk eens wat een stuk land er beschikbaar komt in die Bernisse. Dat werd dan een poldertje, dat heette Tolland. En zo ontstonden dus ook Rammeland en Oud-Gulderland en Nieuw-Gulderland. Kijk, het was winst voor de boeren, meer land.
Maar ik begrijp dus eigenlijk uit jouw verhaal dat feitelijk de Bernisse oorspronkelijk echt vanaf het plekje waar wij nu zitten, en wij kijken dan over het water, echt tot Geervliet was, zo breed, 1 kilometer breed of nog breder.
We hebben het gelopen.
En wat er nu aan land ligt, dat is inderdaad vanwege die verzanding eigenlijk ingepolderd en vruchtbaar gemaakt. Ja,
onze hele wandeling, toen we Geervliet verlieten en onderlangs op het fietspad langs de Toldijk gingen.
Het was allemaal water vroeger.
Dat was vroeger, we staken eigenlijk de oude Bernisse over.
Ja.
Nou, dan gaat dat heel hard en waar minder stroom is en waar minder breedte is, daar wordt natuurlijk ook minder gevaren. En die tol die ging dus eigenlijk achteruit.
Ja.
En in eigenlijk al begin 16e eeuw heeft men een wacht bij Hekelingen gelegd. Want het scheepvaartverkeer ging veel meer gebruik maken van het spui.
Een wacht betekent dus dat daar
ook tol geheven werd.
Ja, precies. Ja.
En dan op een gegeven ogenblik, dan wordt hij dus eigenlijk in 1552 wordt hij voorgoed verplaatst naar Hekelingen. En dan is het dus niet de Geervlietse tol, maar dan is het de Hekelingse tol. In 1602 is die Bernisse zo smal geworden dat men besluit een bruggetje te leggen. En dat bruggetje is natuurlijk weinig meer geweest dan een flinke klapbrug. En dat lag uiteraard daar waar nog het laatste restje Bernisse was overgebleven, in de buitenbocht bij Heemvliet. Dat bruggetje, dat was natuurlijk een hele vooruitgang. Want voor die tijd moest je van Geervliet naar Heemvliet overvaren met een veer. En dat veer, dat was eigendom van de heren van Putten, die dus ook heer van Geervliet waren. Daar moest je overvaren en dat bracht geld op. Nou, dat geld dat verviel natuurlijk, want er viel niks meer over te varen. En toen hebben die heren van Putten...
Dus aan de andere kant, ja, werd het dan...
Die hebben gezegd, het was ons veer. Als je de Benesse over moet steken, dan ga je nu over een brug. Maar je zal toch aan ons moeten betalen. En mensen kunnen straks in Heenvliet zelf een tolhek zien.
Ja, dat is hier achter ons. Als je even langs de Albert Heijn loopt, dan kom je zo op de markt. En dan zie je daar dat, volgens mij
richting
tolhuis.
Markt, dan passeer je dat tolhek. En daar is ook het tolhuisje.
Ja.
Maar dat is eigenlijk, dat heeft niets meer te maken met die Geervlietse tol.
Met die middeleeuwse tol.
Die middeleeuwse Geervlietse tol. Maar dat is dus eigenlijk de brugtol.
Ja.
En omdat op een gegeven ogenblik de heren van Heenvliet, de vrijheer van Heenvliet, met wat toen dan de ambachtsheren van Geervliet waren, samen een nieuwe brug hebben betaald, kwam dus de helft van dat bruggeld aan de heren van aan de ambachtsheren van Geervliet en de andere aan de vrijheren van Heenvliet. Maar het werd geheven aan de Heenvlietse kant.
Ja,
vandaar
dat snap ik.
Daar het tolhuisje. Ja, ja. Maar het zijn dus twee totaal verschillende tollen die in wezen weinig met elkaar te maken hebben.
En op een gegeven moment begrijp ik dus, en maken we even een sprong in de tijd, dat het helemaal niet meer gebruikt werd in die tijd al niet meer om naar het zuiden toe te varen. Want nu al helemaal in de 60e jaren werden de havens aangelegd, dat voedingskanalen, noem maar op. En de Bernice die had, dat was alleen maar nog een beekje. Of had het nog een functie?
Nou, het heeft nog een tijd lang heeft het een functie gehad voor de beurtschipper van Geervliet. Die kon dan via de haven die oorspronkelijk gelijk in de Bernice uitkwam en die dus steeds meer verder verlengd moest worden om nog weer bij het water van de Bernice te komen. Nou, die man die kwam dan onder dat bruggetje door, ja, dan moest hij de klep voor openmaken en dan liet hij hem slordig vaak achter zich openstaan.
Dus het werd nog wel gebruikt voor vracht, maar ik bedoel geen tol meer geheven.
Nee,
je hebt inderdaad in de 20e eeuw, nog gebruikt door buurtschippers.
Het was echt de beurtschipper die bijvoorbeeld voor Geervliet, waar je dan een oude grutterij had, die bracht daar de grondstoffen voor aan. Vervoer bij water is altijd goedkoper. Dat was dus breed en smal.
Ja, en nu is
maar
die
nou
weer
breed.
Ja.
Dan maken we ineens een sprong. Dan komen we in 1960. In 1960 was er het waterschap de Brielse Dijkring. En zo'n waterschap is natuurlijk verantwoordelijk voor het buitenhouden van het zeewater. Maar ook voor de aanwezigheid van voldoende zoetwater binnen het gebied, binnen de zeebescherming. En toen kwam men op het idee rond 1960... van als we nou die Bernice op sommige plekken zijn oude breedte weer teruggeven, dan is dat een prachtig zoetwaterbekken.
En zoet water heb je nodig om land te besproeien voor drinkwater noem maar op. Ik bedoel, dat is gewoon een soort reservebak aan
dat is
gewoon
wat je altijd nodig hebt, wil je iets met je land kunnen doen. En om dus een grotere reserve te hebben, heeft men die Bernice verbreed. En het is zelfs zo dat de Brielse Maas, vroeger het Brielse Meer, Brielse Maas, en het zoetwaterkanaal, het verversingskanaal, wat dus langs Geervliet en Heenvliet loopt, staat in verbinding met de Bernice en aan de andere kant met het Spui. En dat is eigenlijk één heel groot zoetwaterreservoir. En het is zelfs zo dat vanuit het Brielse Meer kan men in geval van nood via een persleiding het hele Westland van zoetwater voorzien. Dus het belang van die Bernice als waterbekken, dat werd gauw gezien. En ja, als je dan toch die Bernice gaat verbreden, dan kom je al gauw op het idee, wat doen we dan met die oevers? Dat werden natte oevers voor een deel. En men besloot dus, en dat was rond 1970, dan gaan we een stap verder, dan maken we van de oevers van die verbrede Bernice, maken we een natuurgebied. En dat natuurgebied is dus in de 70e jaren ontstaan.
Maar dat is ook behoorlijk goed gelukt. Als je er nu naar zo kijkt, dan heb je echt de indruk van dat het altijd zo geweest is. Dus dat het een natuurlijke omgeving vormt. Ja.
Biologen in die tijd, toen het pas was aangelegd, heb ik er een gesproken. En die zei van, nou, wij geven het tussen de 5 en de 10 jaar eer je weer wat natuur tegenkomt. Maar ik sprak diezelfde mevrouw na 2 jaar. En die zei van, wij zijn allemaal stom verbaasd. Er zijn nu alweer vogelsoorten hier die we pas over 7, 8, 9, 10 jaar verwacht hadden.
Nou, ik heb het wel eens meegemaakt. Als je nu op dat picknickplekje zit, dan hoor je en zie je met een beetje geluk ook de ijsvogel. En die verderop zie je de sporen van de bevers in de bomen en in de wilgen.
Dus en om dat een handje te helpen, legt men dus ook in de oevers van die Bernissen, van nu, ook weer ijsvrij of ijsvogel vriendelijke oevers aan.
Ja. Nou, ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Dat iets wat ooit geweest is op die manier weer teruggebracht wordt. Dat we even een indruk hebben van hoe groot het voorheen was. En dat je dat nu op deze plek met name heel goed kan zien. Loop je zo met mij mee naar het tolhuis? Dat wil ik nog wel even zien. Even
we gaan even naar het tolhuisje kijken en het tolhek. Waarop we dus ook de wapens zien van Putten en Voorne. En de wapens zien van de vrijheer van Heenvliet en de ambachtsheer van Geervliet. Nou. Die Bernisse, die is dus nog altijd, en dat dan tot slot, de grens tussen Voorne en Putten. Al die kleine eilandjes aan de oostkant van de Bernisse zijn aan elkaar gegroeid tot Putten. En al die kleine eilandjes aan de westkant zijn aan elkaar gegroeid tot Voorne. En de Bernisse is dus de scheiding tussen Voorne en Putten. En niet, zoals veel mensen denken, het Voorns kanaal. Wat dus eigenlijk ook heet kanaal door Voorne.
Ja, inderdaad. Nou, dan gaan wij even ons rondje afmaken.
Oké.